Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit Wij zijn licht van Gerda Blaes. Dit is Verhalen voor het slapengaan. Deze week staat in het teken van de shortlist van de Libris Literatuurprijs 2021. In 6 korte afleveringen lees ik elke dag een klein stukje voor uit 1 van de 6 genomineerde boeken. En vandaag is dat het romandebuut van Gerda Blaes, Wij zijn licht. Eerder schreef ze ook al een verhalenbundel, genaamd Aan doodgaan dachten we niet. En een poëziebundel met de titel Dwaallichten. Met Wij zijn licht won ze al de boekhandelsprijs en nu is de roman dus ook genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Het boek gaat over woongroep Klank en Liefde. Op een dag sterft Elisabeth, de oudste bewoonster. Het blijkt dat de woongroep ernaar streeft om niet meer te eten en alleen nog maar van licht en liefde te leven. Maar dat pakt niet goed uit. In de hele roman volgen we de gevolgen van de dood van Elisabeth vanuit allerlei perspectieven. We kijken door de ogen van een pen, sigaretten, geitenwolle sokken en nog veel meer. We beginnen vanuit het perspectief van de nacht. En dat is dan ook wat ik nu ga voorlezen. Dit is Wij zijn licht van Gerda Blaes. Wij zijn licht. Hoofdstuk 1. Wij zijn de nacht. Wij brengen duisternis en dronkenschap, kattengevechten, slaap en slapeloosheid, seks en sterfgevallen. Wie in alle rust wil sterven zonder al te veel gedoe en drama, zal dat bij voorkeur doen in ons, de nacht, terwijl de aankomende nabestaanden slapen. Zo zien wij in dit land nachtelijks vele kanker-, hart- en longpatiënten en uitgeleefde oude mensen bijna ongemerkt hun laatste adem uitblazen. Maar ook de minder vredige vormen van sterven zijn ons niet vreemd. Vechtpartijen, auto-ongelukken, moord en doodslag. De gruwelijkheden waarvan wij getuigen zijn geweest, u wilt het niet weten. Ook niet als u graag naar horrorfilms kijkt en een sterke maag heeft. En wij willen er niet over praten. Er zijn interessantere manieren waarop mensen kunnen overlijden, zoals de vrouw die op dit moment onze aandacht heeft, bij wie de herkenbare elementen van het vredig sterven samenvallen met verontrustende afwijkende omstandigheden. Het herkenbare, een woonkamer met meubels uit de jaren 90 met smakeloze decoratie aan de wanden, grote gekleurde vlinders van metaal, oude muziekinstrumenten in verschillende formaten, en in die kamer een slapende vrouw met slieterige grijze haren, zo mager en verzwakt dat haar hart het elk moment kan begeven, met naast zich een familielid. Haar zus naar de vorm van het gezicht te oordelen, die met beide handen haar handen omklemt, alsof ze zo probeert de bijna dode in het leven te houden. Het afwijkende, al het andere, maar vooral het feit dat de zussen op luchtbedden midden in de kamer liggen, en de aanblik van de rest van het gezelschap, een man van middelbare leeftijd en een wat jongere vrouw, die vanaf de rode bank zitten toe te kijken. Allebei hebben ze bijna net zo weinig vlees op de botten als de stervende. Hun wangen zijn ingevallen, hun ogen liggen diep in hun kassen. Hoewel ze niet op het punt lijken te staan te sterven, zien we hun skelet al door hun huid heen schemeren. En aan de manier waarop ze ademen, alsof ze bang zijn te veel zuurstof in één keer binnen te krijgen, is te zien dat ze dan wel niet dood zijn, maar evenmin met volle overtuiging leven. Misschien zitten ze daarom met de ramen dicht in de bedompte warme van de voorbije zomerdag en hebben ze het licht uitgelaten, zodat alleen een streep oranje licht van een lantaarnpaal voor het raam tussen de gordijnen door de kamer binnenvalt, schuin over de luchtbedden van de twee liggende vrouwen. Die luchtbedden zijn ons hier al vaker opgevallen. Normaal gesproken zijn het er 4, waarop de stervende, haar zus en de twee anderen naast elkaar op de grond liggen te slapen. Verder gebeurt er meestal weinig. Het zijn geen nachtbrakers, behalve de vrouw op de bank, die vaak met wijd open ogen naar het plafond ligt te staren, terwijl haar maag onder de vliesdeken borrelende en zuigende geluiden maakt. Af en toe trekt er een grimas over haar gezicht. Ze balt haar vuisten. Ze bijt op haar knokkels. Ze sabbelt op haar onderlip. Soms valt ze na een paar uur toch nog in slaap, maar vaak ruikt ze ook geruisloos onder haar deken vandaan en sluipt naar de wc om het water uit het kraantje te drinken. En dat herhaalt zich ongeveer om het uur. Ze wekt de indruk dat ze honger heeft, maar nooit hebben we haar kunnen betrappen op een nachtelijk tripje naar de koelkast, zoals zoveel anderen die de slaap niet kunnen vatten door de borrelende leegte in hun maag. In de 3 jaar dat we haar hebben meegemaakt, hebben we haar maar 1 keer in de keuken gezien. Eerst was ze een tijd lang voor de slowjuicer blijven staan, die ze over de zijkant aaide alsof het een lief zacht huisdier was, en daarna was ze op haar knieën voor de koelkast gaan zitten, met haar voorhoofd tegen de deur. Meer dan een uur zat ze daar, zonder te bewegen. Toen legde ze haar hand op de hendel. We zagen hoe de spieren en pezen van haar hand zich spanden, terwijl ze met al haar kracht kneep. Haar elleboog bewoog een klein stukje omhoog en ze liet los. Ze stond op, wankelde, greep het aanrechtblad, boog voorover het hoofd tussen de knieën, richtte zich weer op, nu langzamer, zette een stapje. Haar ogen dwaalden door het kleurloze donker en bleven rusten op een appel die in de fruitschaal op het aanrecht lag. Ze liep er naartoe, maar pakte hem niet op. Ze boog voorover, bracht haar neus er heel dichtbij en bleef naar de appel staan kijken. Als wij hadden kunnen spreken, hadden we haar toegeroepen: "Eet dan, vrouw, eet, niemand houdt je tegen." Maar ze at niet. Toen het haar gelukt was zich van de appel los te maken en terug te sluipen naar de woonkamer, trof ze daar de oudste van de 4, degene die nu op sterven ligt, wakker aan met opengesperde ogen. Geschrokken bleef ze staan, gevangen in de blik van haar huisgenoot. Een blik die niets uitdrukte. Geen herkenning, geen afkeuring, geen geruststelling. Niets. En op dezelfde expressieloze manier sloten de kijkende ogen zich. Onze hongerige vriendin liet haar schouders zakken, kwam langzaam in beweging en ging weer op haar luchtbed liggen, wachtend tot het daglicht kwam. Als nacht van de wereld zijn wij niet snel van ons stuk gebracht, maar opvallend vinden we het wel dat mensen in een land als dit vrijwillig honger lijden, met het voedsel letterlijk binnen handbereik, alsof ze willen protesteren tegen de overvloed die hun gegeven is. En nu is de dood achter de honger aangekomen. Niet voor onze chronische slapeloze, maar voor haar huisgenoot. "Ze is weg," zegt de zus, die zonder de handen van het dode los te laten rechtop op haar luchtbed is gaan zitten. "Ik voelde haar overgaan. Heel vloeiend ging het. Wat mooi. Wat bijzonder. Vinden jullie niet?" Met onderzoekende ogen kijkt ze naar de andere 2, die nu nog voorzichtiger ademen dan daarnet. "Zagen jullie dat? Zagen jullie hoe rustig ze werd toen ik haar handen vastpakte? Eindelijk kon ze zich overgeven. Heeft ze zich overgegeven? Mooi toch dat ze zo gegaan is? Dat we niet hebben geprobeerd haar tegen te houden? Toch, Petrus, Muriel?" Petrus en Muriel verroeren zich niet. Hun gezicht blijft strak, terwijl hun ogen alle kanten opschieten, zoekend naar iets wat in het schemerdonker niet te vinden is. Uiteindelijk zegt Muriel: "Mooi, ja. En jij, Petrus? Hoe voelt het voor jou? Wil je daar iets over delen?" Petrus sluit zijn ogen en schudt zijn hoofd, alsof hij wordt geplaagd door een insect dat hij niet durft weg te slaan. Zijn voorhoofd glimt van het zweet. "Geeft niet," zegt de zus. "Het is ook niet niks om je op zo'n intens moment meteen helemaal open te stellen voor alles wat je voelt. Het is niet niks, dat begrijp ik heel goed." Zonder iets te zeggen staat Petrus op van de bank, doet de achterdeur open en loopt de tuin in. "Oké, Petrus," zegt de zus. En tegen Muriel: "Het is oké. Hij zit even in de weerstand. Geeft niet. Dat komt allemaal later wel. Elisabeth is nu het belangrijkste. Kun jij mij de telefoon geven? En het nummer van de huisarts? Het lijkt me beter dat ik nu even bij haar blijf. Ik denk dat dat prettig voor haar is." Muriel staat op, loopt naar een rugtas in een hoek van de kamer, pakt er een mobiele telefoon uit en geeft hem aan de zus. "Het nummer moet ik even opzoeken." Ze gaat aan tafel zitten en opent de laptop. "Lief van je, Muriel," zegt de zus. "Heel lief, Wat fijn dat we samen zijn. Dat we allemaal samen waren bij Elisabeth. Dat moet ze gevoeld hebben. Dat voelt ze. Want ik voel zelf wel dat ze nog in de kamer is. Jij niet? Wat zeg je? Zegt Muriel op vlakke toon. Dat ze nog bij ons is. Elisabeth. Ik voel haar aanwezigheid eigenlijk nog heel sterk. Maar ik ben natuurlijk ook haar zus. Muriel knijpt haar ogen dicht en fronst haar voorhoofd. Dan spert ze haar ogen open. Het blauwwitte licht van de laptop maakt haar gezicht nog spookachtiger dan het al was. Ja, zegt ze. Ja, ik voel haar ook, ja. Ze knikt even naar het lichaam van Elisabeth en kijkt dan weer op het scherm. 'S avonds en 's nachts belt u de huisartsenpost, staat hier. En ze begint getallen op de sommen die de zus intoetst op de mobiele telefoon. Ja, hallo. Met Melodie van Hellingen. Ik bel over mijn zus. Vanaf hier versnellen we een beetje. Analoog aan de ervaring van iedereen die wel eens een hele nacht wakker is gebleven. Dat de tijd eerst langzaam ging, maar dat het toen plotseling ochtend was. Er ontspint zich een discussie met de receptioniste van de huisartsenpost. Want de receptioniste zegt dat ze de waarnemend huisarts zal sturen, maar het lijkt Melodie beter als een eigen huisarts naar de dode komt kijken. Omdat het toch een bijzonder geval was, haar zus, qua medisch verleden. Maar ook vanwege de emotionele band. En als een eigen huisarts echt niet kan, is het wel belangrijk dat de waarnemend arts het dossier goed doorleest. En aan de andere kant van de lijn zien we de receptioniste met haar ogen rollen. Waarna ze op uiterst vriendelijke toon aan Melodie vraagt of ze kort zou kunnen vertellen hoe haar zus precies is overleden. En Melodie vertelt dat het allemaal heel mooi was, omdat Elisabeth zich eindelijk had kunnen overgeven. Want het leven was voor haar een hele strijd geweest. En terwijl de receptioniste en ja zegt, werpt ze een blik op de geboortedatum van de patiënt en typt iets in over een onduidelijk verhaal en mogelijk suïcide. En dan zegt ze tegen Melodie dat er helaas toch echt een waarnemer zou moeten komen die geen toegang heeft tot het dossier, maar dat ze kunnen rekenen op zijn professionaliteit. En al met al vindt Melodie het een kille gang van zaken. Een onpersoonlijk systeem dat regels boven mensen stelt. Maar de receptioniste heeft geen tijd om Melodie te laten uitpraten. Er staan nog meer binnenkomende telefoontjes te knipperen, dus zegt ze vriendelijk maar resoluut gedag. Verbreekt de verbinding en voltooit haar aantekeningen voor de arts die het lichaam van Elisabeth van Hellingen zal komen schouwen. Melodie heeft een slecht gevoel over het telefoongesprek, zegt ze tegen Muriel en Petrus die de kamer weer binnen is gekomen. Ze vindt het niet prettig om zo zakelijk te worden behandeld. Zeker na zo'n bijzondere, intieme, maar toch ook verdrietige gebeurtenis. En dat zegt ze zonder te weten hoe onprettig men haar straks nog gaat bejegenen. Want het systeem kent regels en procedures waar de gewone systeemkritische burger helemaal geen weet van heeft. En de waarnemende huisarts, die inmiddels al heeft aangebeld en is binnengekomen om de doden te onderzoeken, volgt de procedure die daarvoor bij wet is vastgelegd zorgvuldig. En met weinig empathie, vindt Melodie, omdat hij erop staat dat ze het licht aandoet en dat de huisgenoten alle drie de woonkamer verlaten, zodat hij in alle rust het lichamelijk onderzoek kan uitvoeren, ondanks dat Melodie hem erop wijst dat zowel het felle licht als de afwezigheid van de huisgenoten niet prettig is voor Elisabeth. En daarbovenop kapt hij haar ook nog eens af als ze zijn vragen probeert te beantwoorden. Hij wil niets weten over hun jeugd en Elisabeth's altijd al zwakke gestel en een zieke moeder met wie ze pas geleden nog een mooi moment van verbinding hebben beleefd. Hij is alleen geïnteresseerd in hun dieet en wanneer Elisabeth voor het laatst had gegeten en gedronken en of ze misschien ook wel eens geestverruimende middelen gebruikte. En tenslotte deelt hij mee dat hij helaas te veel twijfelt over de vraag of hier sprake is van een natuurlijke dood. En daarbij maakt het niet uit hoe vaak Melodie, gesteund door het geknik van de andere twee huisgenoten die hun plaats op de rode bank weer hebben ingenomen, herhaalt dat het allemaal heel natuurlijk is gegaan, omdat hij op zijn eigen waarnemingen moet afgaan en wat hij waarneemt zijn een onprettige, benauwde sfeer en een ernstige mate van ondergewicht bij zowel de doden als haar huisgenoten, zodat hij te veel vragen heeft over de toedracht van mevrouw van Hellingen's overlijden, die misschien niet meer de jongste is, maar ook nog lang niet oud genoeg om zomaar dood te gaan en ze kunnen hard praten of zacht, hoog springen of laag. Maar bij twijfel is het zijn wettelijke plicht direct de gemeentelijk lijkschouwer te informeren, die dan ook meteen de politie zal alarmeren en zonder nog naar de verdere tegenwerpingen te luisteren, loopt hij de tuin in om de lijkschouwer te bellen, wat hem, net als de receptioniste van daarnet, bij terugkerende woonkamer op beschuldigingen van kilheid komt te staan. Ten onrechte, vinden wij. Weliswaar heeft de waarnemer een plooi in het midden van zijn voorhoofd, maar niet omdat hij koud is of hard, maar juist omdat hij de dingen serieus neemt. En daarom zouden we liever het woord onverstoorbaar gebruiken voor de manier waarop hij de protesten van Melodie van zich af laat glijden en op de bank gaat zitten om samen met de drie overlevenden, twee lamgeslagen en één onuitsprekelijk verontwaardigd, te wachten tot de politie voor de deur staat om de zaak verder over te nemen. En terwijl hij zijn weg vervolgt naar het volgende visiteadres en het voorval in zijn hoofd al de vorm begint aan te nemen van een interessante casus voor bij de waarnemerslunch van volgende week, blijven de ter plaatse gestuurde rechercheur en haar twee collega's in het blauw achter om alles in de gaten te houden tot de lijkschouwer komt, wat helaas een hele tijd duurt. Er hebben in de afgelopen uren kennelijk meer verdachte sterfgevallen plaatsgevonden. En pas als de lijkschouwer eindelijk is gekomen voor een tweede lichamelijk onderzoek en het hele gezelschap opnieuw onder protest van Melodie de kamer heeft verlaten, kan de rechercheur in overleg met de schouwarts en de hulpofficier van justitie nagaan of er een strafrechtelijk onderzoek moet worden ingesteld, waarbij haar twee collega's boven blijven om naar Melodie te luisteren en haar de gelegenheid te geven kort, maar dan ook echt heel kort, met haar vader te bellen om hem van de situatie op de hoogte te stellen. Terwijl de rechercheur van dienst na een vraaggesprek met de drie overlevenden naar beneden gaat om de nodige telefoontjes te plegen met de hulpofficier van justitie over de vraag of de huisgenoten zouden moeten worden aangehouden. En zo ja, op basis van welk wetsartikel. En zodra ze het eens zeggen worden, gaat ze met een koele, om niet te zeggen kille blik op haar gezicht weer naar boven om de huisgenoten aan te houden op verdenking van dood door schuld en ze op hun rechten te wijzen. En dan volgt nog een fase van ontreddering terwijl ze wachten op een derde agent. En nadat die is gearriveerd om de derde verdachte mee te kunnen nemen, worden Muriel, Peters en Melodie ieder in een andere auto naar het politiebureau gereden, terwijl de rechercheur en de lijkschouwer achterblijven op de plaats delict. En graag zouden we nog wat langer bij de drie arrestanten zijn gebleven, vooral bij Muriel, die door alle andere emoties heen zo te zien nog steeds verschrikkelijke honger heeft. Maar voordat alles verder gaat, beginnen we ons, gedwongen door de onverbiddelijke beweging van de aarde, alweer terug te trekken achter de westelijke horizon, waar andere interessante doden en slapelozen op ons wachten. Dat was Wij zijn licht van Gerda Blaes. Elk hoofdstuk is op deze manier opgebouwd. Het wordt verteld vanuit steeds een ander perspectief in de wij-vorm. In dit hoofdstuk hebben we gelezen hoe Elisabeth is gestorven en hebben we kennis gemaakt met de personages. De huisarts en de lijkschouwer zijn niet zeker van een natuurlijke dood en daarom wordt de politie ingeschakeld en Petrus, Muriel en Melodie worden meegenomen naar het politiebureau. In de rest van de roman wordt de beklemmende situatie gevolgd en uitvergroot. Het is een origineel geschreven roman die ik zeker zou aanraden. Ik wil uitgeverij Podium heel erg bedanken voor de toestemming om er een stukje uit voor te lezen en mocht je per se willen weten hoe het afloopt, dan is de roman te koop bij je favoriete boekhandel of op de site van uitgeverij Podium. Dit was de eerste van de zes en morgen is het de beurt aan Mijn Lieve Gunsteling van Marieke Lucas Reineveld. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen, maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast, dan kan dat via PayPal of Ko-fi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donaties komt ook weer bij jullie terug, in de vorm van bijvoorbeeld giveaways en andere leuke prijzen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op Instagram of Facebook onder de naam Verhalen voor het slapen gaan. En dan zie/hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.